Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
De binnenstad is natuurlijk het kloppende hart van iedere stad. De markt, boutiquejes, speciaalzaken, de supermarkt, drogist en de grote Nederlandse ketens. Blokker, de V&D, Hema, Kruidvat, Jamin, Expo. De Nederlandse winkelstraat deed het goed, maar werd ook steeds monotoner. Steeds meer mensen gingen winkelen van achter hun computer. Lekker thuis. De winkelstraat kwam in roerige jaren terecht. Ik, Annette van Soest, groeide op boven de schoenenwinkel van mijn ouders en volgde de retailsector dus met meer dan gemiddelde belangstelling vanaf de BNR-redactie. Op een gegeven moment leken alle retailreuzen in Nederland in de problemen te raken. En een aantal vielen ook om.
Het is Roland Kaan niet gelukt om V&D te redden. En dat betekent dat er heel veel mensen op straat staan. Rob Jansen, wat zijn de gevolgen hiervan?
Ja, die zijn groot. En ja, je zei al, er staan veel mensen op straat. Er werken zo'n 8000 mensen bij het V&D-concern. Die zullen hun baan verliezen.
Of wat dacht je van Hema, dat op het nippertje uit de klauwen werd gered van het Britse private equity huis Lion Capital?
De overname van de Hema door Jumbo-familie Van Eert en investeerder Parkom, die kan namelijk doorgaan. Dat is zojuist bekendgemaakt. De partijen hebben de bankfinanciering rondgekregen. En ook zijn ze klaar met het boekenonderzoek. En daarmee is voldaan aan belangrijke voorwaarden voor de deal, die nu waarschijnlijk in februari kan worden afgerond.
Over de metamorfose van de Nederlandse winkelstraat in de afgelopen 25 jaar ga ik het hebben met Jelle Maasbach, toenmalig economieredacteur en nu presentator van BNR Beurs, Michiel Witteveen, topman van de Mirage Retail Group, en Kitty Koelemeijer, hoogleraar marketing en retail bij de Nijenrode Business Universiteit. Het vervagen van de oranje gloed bij Blauwe Zwaan KLM, de transformatie van ABN AMRO van jager naar prooi, de val van het vierde kabinet Balkenende en het vertrek van de eerste lidstaat uit de Europese Unie. BNR bestaat dit jaar 25 jaar. En in die 25 jaar is een hoop gebeurd. Gelukkig hebben wij het nieuws al die tijd voor jullie op de voet gevolgd en stonden we vaak vooraan.
Nederlandse bedrijven die zaken doen in Engeland hebben nog iedere dag te maken met enorme rompslomp die ontstaan is door die Brexit.
Dames en heren, later vandaag zal ik aan Hare Majesteit de Koningin het ontslag aanbieden van de ministers en staatssecretarissen van PvdA-huizen.
V&D krijgt definitief geen doorstart. De curatoren van het failliete warenhuisbedrijf zijn er niet in geslaagd tot een akkoord te komen met de potentiële koper.
Ik ga geen interviews geven over het verleden van ABN AMRO.
Ik kan me goed voorstellen dat ze bij werknemers bij KLM in Nederland, dat ze zich grote zorgen maken.
Maar de zorgen bij de KLM is natuurlijk van een andere orde dan de zorgen bij Air France.
Samen met de kopstukken uit die tijd blikken we terug op deze verhalen. Wie draaide eraan de knoppen? Waarom namen zij de besluiten die ze namen? En wat waren de gevolgen die misschien wel tot vandaag de dag voelbaar zijn? Dit is een eenmalige aflevering van Hoge Bomen. De metamorfose van de Nederlandse winkelstraat. Op 1 januari 2023 telt Nederland ruim 82.000 fysieke winkels. En dat zijn er 1600 minder dan een jaar daarvoor. Het aantal winkels daalt al sinds 2010. Er zijn inmiddels meer webwinkels dan fysieke winkels, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral schoenen en tassen moet je voortaan blijkbaar online kopen. Als hoogleraar retail en marketing volgt Kitty Koelemeijer het Nederlandse winkellandschap al jaren. Van de komst van de ketens, webshops, de financiële crisis, coronacrisis, dropshipping, noem het maar op, ze was erbij. Hoe roerig is het bestaan van die Nederlandse winkelstraat nou in jouw ogen?
Nou, enerzijds is het tamelijk roerig en dat moet ook. De wereld verandert, de samenleving verandert, koopgedrag verandert. Formules, winkelketens moeten zich daarop aanpassen. Dat geldt ook voor de zelfstandige winkelier. En aan de andere kant zijn er toch ook constanten in die winkelstraat. En het is, ja, alles heeft een levensduur, een onderneming, een zeker een formule en een merk. En het zijn uitzonderingen die het echt heel lang redden. Dus dat zie je hier net zo.
En de fysieke winkelstraat, is dat niet iets van het verleden? De problemen houden immers al jaren aan.
Nou, de fysieke winkelstraat op zich is zeker niet iets van het verleden. Alleen de samenstelling van die winkelstraat en de functie die die winkelstraat vervult, die is veranderd.
Naar een functie?
Nou, bijvoorbeeld de winkelstraat als zoekmachine. Veel minder dan vroeger. Dat was vroeger had je de winkelstraat, je had de folder en de buren. En je vrienden en familie, en meer had je niet. En nu kun je overal alle informatie maar zoeken en vinden. Je kunt ook van alles laten bezorgen. Dus die winkelstraat heeft een andere functie gekregen.
Wat is nu dan de functie?
Ja, toch veel meer de inspiratie, toch ook de sociale functie, hè, in de samenleving van het winkelen. Andere mensen zien je daaraan spiegelen, ook nieuwsgierigheid. Maar ook het sensorische, hè, het voelen, aanraken, uitproberen. Kun je natuurlijk ook in je huiskamer doen. Maar het is ook leuk om dat in de winkel te doen.
En de Nederlandse winkelstraat en wat daar gebeurt, is dat typisch voor Nederland of zie je dat ook in de rest van Europa?
Ik denk dat dat wereldwijd is. Ja, je ziet dat overal. Misschien niet in echte emerging economies. Hè. In Afrika en bepaalde gebieden in Azië ligt dat natuurlijk anders. Maar je ziet het heel breed.
Michiel, jij houdt je al jaren bezig met het runnen van winkelbedrijven. Maar je naam staat niet op de gevel. Dus vertel nog even aan de mensen die luisteren. Waar kennen we jou van en de Mirage Retail Group?
Mirage heeft 4 retailbedrijven. Begin met de kleinste, Miniso. Daar hebben we inmiddels 6 filialen van. En dat gaan er nog wel veel meer worden, hopelijk, binnenkort. Die zitten gewoon in de bekende winkelstraat in Nederland. Intertoys, 220 winkels en speelgoed. Daar zijn er 75 of 70 van franchise. Blokker, alom bekend, 406 winkels in Nederland. Waarvan er 48 franchise-nemers. En BCC heeft inmiddels 58 winkels. En doet met name veel online.
En je gaat de boel verkopen. Je gaat Mirage Retail Group ontmantelen.
Ja.
Waarom?
Nou, ik had altijd het was mij altijd mijn bedoeling om naar de beurs te gaan, om te zorgen dat dan continuïteit is in het aandeelhouderschap. Nou, dat is voor allerlei redenen is dat niet gelukt, niet doorgegaan. De eerste keer tot ik dat deed, toen stortte de hele markt in door corona. En de tweede keer, toen ging eigenlijk de markt gewoon kapot door alle verhogingen van de kosten, met name de huren en de energie. En de loonkosten uiteraard. Ja, en dan op een gegeven moment ga je het wel nadenken van wat moet ik dan met die aandelen? Want ik ga ze niet mijn kinderen daarmee belasten. Het is niet goed voor mijn kinderen, maar ook niet goed voor het bedrijf. Dus dan ga je naar andere oplossingen zoeken en dan begin je met de sterspeler. En dat is Intertoys. Ja. Dat heel goed.
Je wilde er al langer uit, een exit. En dat gaat nu dus gebeuren via verkopen van al die afzonderlijke merken.
Ja, maar dat gaat op een hele verantwoorde manier. Hè. Ik bedoel, Intertoys, dat staat er gewoon echt helemaal goed bij. Fantastisch management heeft dat echt goed gedaan, vind ik. En daar is het nu tijd voor een nieuwe eigenaar, een nieuwe aandeelhouder. En op het moment dat de anderen zover zijn, zijn die dan ook aan de beurt. En dat kan ook wat langer duren. Hè. Dat hoeft niet meteen binnen nu in een jaar. Dat duurt misschien wel 2-3 jaar.
Jij hebt er je business van gemaakt om bedrijven over te nemen die niet lekker in hun vel zaten. Om het zo maar eens uit te drukken, toch?
Ja, dat is een beetje onbewust gebeurd. Ja.
Vertel.
Nou ja, dat is niet een businessmodel dat je soms opstaat en denkt van jongens, dit ga ik doen in mijn leven. Nee, dat komt op je pad.
Ja, maar dat kansen. Gebeurt toch niet zomaar? Zoiets overkomt je toch niet?
Nou ja, kijk, het overnemen van Blokker, dat was best wel een hele serieuze gok hoor. Want dat ging daar echt zo verschrikkelijk slecht. En daar moest echt alles wat je maar in het wat je kan bedenken, moest daar gewoon anders en nieuw en beter enzovoort. En dan kom je ook nog eens een keer en met het probleem dat als je dan het management wil vervangen, dat je moet je nieuw management hebben en niemand die durft zijn handen daarin aan te branden.
Dus het is een klus die je ook leuk moet vinden. Dus blijkbaar zit daar iets in.
Ja.
In het overnemen van kwakkelende bedrijven en die er weer bovenop krijgen, wat jou aanspreekt. Wat vind je daar leuk aan?
Ja, nou ja, dus, echt, weet ik eigenlijk niet. Het is gewoon een soort kunst. Hè? Je maakt van niks, maak je weer een heel mooi bedrijf. En dat vind ik gewoon, dat doe je samen met heel veel mensen. Dat vind ik nog het leukste. Je doet het niet in je eentje. Werd geroepen van, wat heeft hij het fantastisch gedaan? We hebben het fantastisch gedaan. Hè? Bijvoorbeeld Intertoys als goed voorbeeld. We werken 1426 man. Die hebben het allemaal met elkaar hebben dat heel erg goed gedaan. Dat vind ik echt heel erg knap. En om die mensen enthousiast te maken en bij elkaar te vinden, dat is ook een vak hoor.
Ja.
Want je moet wel, je komt van heel ver en dan moet je mensen overtuigen om te zeggen, jongens, doe met me mee.
Jij vindt het gewoon leuk om een uitdaging te hebben.
Ja.
Een flinke uitdaging.
Flinke uitdaging, ja.
Maar het is niet het makkelijkste ondernemerslandschap, de retail. Zeker niet op dit moment, want ze vallen met bosjes om, bedrijven. Was je er ook niet een beetje klaar mee?
Nou ja, klaar mee. Ik ga nooit 's ochtends opstaan en van het idee van, jezus, daar heb ik helemaal geen zin in. Nee, nooit. Ik ben er niet klaar mee. Maar ik vind dat er andere prioriteiten moeten zijn in je leven dan alleen maar werk.
Maar met consumentenelektronica gaat het niet goed.
Met consumentenelektronica gaat het echt bar slecht, om het zo maar te zeggen. En dat is mij enorm tegengevallen. En wat mij nog het meeste is tegengevallen, want ik vind namelijk dat wij als bedrijven echt alles aan gedaan hebben om te zorgen dat we daar de resultaten kunnen verbeteren. Maar dat je dus geen enkele medewerking krijgt van de leveranciers. En dat zijn hele grote namen. Ik zal niet die namen noemen, maar het zijn de namen die iedereen kent.
Die bij ons in de keuken staan.
Die bij jullie in de keuken staan, bij ons allemaal. En die telefoon of whatever. Hè, dat zijn allemaal bekende merken. En die geef je gewoon niet de marge en de ruimte om een goed businessmodel te hebben. En dat vind ik dus echt gewoon stuitend. Vind ik echt stuitend.
Want ze denken, we kunnen het zelf ook verkopen. We hebben die winkel niet nodig? Of?
Ik denk dat mensen, dat zijn natuurlijk grote global players, zoals het heet. En in Nederland is een boerderijtje aan de Noordzee. Ik bedoel, het zit ze gewoon niet, joh. Echt hoor.
Het is je tegengevallen, BCC?
Dat is mij gewoon ongelooflijk tegengevallen, ja. Als je kijkt bij bijvoorbeeld Blokker, kunnen wij heel veel eigen productiedingen doen. Hè. We kunnen zelf een koffiezetapparaat produceren. En dat doen we dan ook onder ons eigen merk. Bij BCC is dat veel moeilijker. En dan ben je dus toch ben je aangewezen op die grote merken. En die werken gewoon niet mee. Dus ik heb wel eens geprobeerd uit te leggen, jongens, wij moeten alle kostenstijgingen voor onze kiezen nemen. En jullie willen lagere prijzen. Dus marge naar beneden. Dat gaat gewoon niet. Dat kan niet. Dat maakt gewoon zo'n hele branche kapot.
Daar valt dus ook gewoon geen geld meer mee te verdienen.
Nou, ik vind het heel erg lastig, laat ik zo zeggen. En dan heb ik me heel zachtjes uitgedrukt.
Omschrijf eens wat je om je heen ziet als jij nu met jouw blik naar die winkelstraat kijkt.
Nou, als ik naar de winkelstraat kijk, dan zie ik ten eerste ontzettend veel lege winkels met te huur erop. En dat is niet minder geworden. En dat vind ik wel een teken aan de wand. Er gebeurt wel wat. En ik denk dat iedereen was natuurlijk helemaal hosanna over internet. Nou, daar is iedereen ook wel een beetje voor teruggekomen. Want ik blijf het zeggen, dat is gewoon een heel moeilijk businessmodel om daar geld te verdienen op het internet. Want het spulletjes heen en weer brengen gratis, dat gaat gewoon niet uit. En dan hoop ik en dan denk ook dat die klant dan uiteindelijk toch weer terugkomt naar de winkelstraat. Dus we zullen wat meer tijd moeten gunnen om te zorgen dat die winkelstraat weer leuk en vol wordt. Misschien moeten er ook weer nieuwe ondernemers opstaan die er wat van gaan maken. Not being me.
Begin 2016 leek de ene na de andere winkel om te vallen. In februari dat jaar werd het moederbedrijf van Perry Sport en Actiesport failliet verklaard. Destijds sprak oud-BNR-presentator Tom van het Hek erover met Jan Meerman, voorzitter van branchevereniging in retail.
Ja, we worden er niet vrolijk van. Scapino, Invito, Dolce's, Manfield, DA, V&D. Bent u verbaasd eigenlijk dan nog als bijvoorbeeld zoals gisteren Perry Sport en Actiesport failliet gaan?
Nou, niet echt verbaasd. Wel over de snelheid waarmee het nu plaatsvindt. Maar Perry en Actiesport hebben natuurlijk ook gewoon last van het omvallen van V&D en Scapino. Waar ze natuurlijk voor een groot deel in gehuisvest waren.
Ja, Jelle, jij was in die tijd al economie-redacteur bij BNR. Hoe vaak was jij in die rol in de winkelstraat te vinden?
Nou, ik zat voornamelijk altijd achter mijn computerscherm. Heel saai, altijd het nieuws te verslaan vanaf de redactie. En toen mocht ik dus een aantal keer op pad en die winkelstraat die trok me toch wel, want wat hier net terecht gezegd wordt, het zijn altijd iconische merken. Merken waar je van kleins af aan al naartoe gaat. Hè? Bijvoorbeeld een Intertoys waar we het net over hadden. Daar ging je naartoe als kind. Dan mocht je cadeautjes uitzoeken. Dan ging je naar de Xenos als je cadeautjes zocht voor een feestje. En de Hema als je een taart wilde kopen. Dus zijn altijd van die merken geweest. En de V&D natuurlijk.
Die in ons collectief geheugen zitten.
En als het er dan slecht mee gaat, ja, dan wil je het daarover hebben. Ik begon in de financiële journalistiek toen de banken op omvallen stonden. Toen ABN AMRO werd genationaliseerd. We dachten dat het rustiger zou worden. En toen brak de pleuris uit in de winkelstraat, zou je kunnen zeggen.
Nou, jij volgde destijds de problemen bij V&D ook op de voet. Laten we even luisteren hoe jij die destijds duidde.
V&D draait al tijden erg slecht. Last van concurrentie, maakte grote verliezen. En als gevolg van die verliezen raakt het begin dit jaar echt in hele grote problemen.
Ja, gek in mezelf. Zo weer terug te horen.
En die problemen bij V&D, werkte die ook door op andere merken in de winkelstraat?
Ja, V&D was natuurlijk goed vertegenwoordigd, had enorme winkels. Alleen V&D, dat weet Kitty misschien wel beter, was een beetje oudbollig geworden. Dus op een gegeven moment toen V&D uit die panden gingen, zaten ze met die enorme panden die ze later wel aan Hudson Bay kwijt konden. Maar ja, als zo'n enorme speler in één keer uit een winkelstraat weggaat, dan doet dat wel wat met de aanloop en met het aanzien van zo'n winkelstraat. Ja.
Kitty?
Ja, dat is zo. En wat ik ooit gehoord heb, ik kan dat niet bewijzen, verifiëren, is dat Anton Dreesman, die warenhuizen is gestart als iconen, landmarks in de winkelstraat die heel veel verkeer zouden moeten aantrekken. En daar heeft hij een groot aantal winkelformules omheen gebouwd, hè, waaronder die sportzaken. En die zouden dan moeten zorgen voor de omzet en de winst. En het is altijd moeilijk om een goede winst te maken met warenhuizen. Internationaal, of je nou naar Macy's kijkt, Barney's, V&D, dat is overal moeilijk. Dus dat was wel het oorspronkelijke idee.
Maar dat is dus ook iets van alle tijden?
Ja, ja.
De jaren 10 waar we het nu over hebben, waren dat inderdaad, was dat het hoogtepunt van de crisis in de winkelstraten?
Nou, dat denk ik niet. Het is daarna, kijk, zoals V&D, dat heeft natuurlijk jaren aangeleurd. Hè? Ik denk wel 10, 15 jaar minstens. Het ging gewoon al heel lang erg slecht. En op een gegeven moment, ja, kreeg natuurlijk de financiële crisis 2008, 2013. Dan krijg je de opkomst van online. En dan daar hebben natuurlijk vooral ook warenhuizen onder te lijden. Ja, dan komt zoiets ineens in de stroomversnelling en dan is het niet meer te redden. En je ziet zoiets ook nu, hè, dat je doordat die rente stijgt, ineens geld veel duurder wordt en investeerders minder staan te springen om te investeren in bepaalde ondernemingen. Nou, dat soort dynamiek versnelt het ineens.
Ja, hoe kijk jij terug op die tijd? Want jij hoort die berichten nu van vroeger. Hoe beleefde jij die tijd, Michiel?
Ik was daar ook heel nauw bij betrokken toen de tijd al. Want mijn vader was de eigenaar van Claudia Streeter. Had hij verkocht aan Vroom en Dreesman. Dus ik kende Dreesman zelf trouwens ook. En alle mensen die daarbij betrokken waren. Sun Capital, die was ook de eigenaar van Scotch & Soda, waar ik president-commissaris was. Dus ik zat daar redelijk dicht bij het vuur. Ja, wat moet ik er verder nog van zeggen? Het is omgevallen. En terecht dat het is omgevallen voor Dreesman. Want dat is namelijk niet meer een formule waar nog enige leven in te brengen valt. Ik zou het zelf ook nooit overnemen, al krijg ik nog heel veel geld toe.
Maar je houdt wel van een uitdaging. Dus waarom...
Ja, maar dat is trekken aan een dood paard. Ja. Ik vind het heel knap wat John van den Ent was toen de voorzitter daar. Wat hij er toen nog van gebakken heeft. Maar dat is echt een heilloze weg.
En je zei, je vader die had Claudia Streeter verkocht. Hoe ging het toen met jullie winkels?
Nou, met Claudia Streeter ging het heel erg goed toen hij het verkocht had trouwens. Maar toen was ik 16, kan je nagaan. Hoe lang is dat nou weer geleden?
Dat is al heel lang geleden.
Ja, dat is echt heel lang geleden.
Ik wil daar niet de nadruk op vestigen.
Nee, maar het is way beyond die 25 jaar. Ja, echte ondernemer. Hè. Mijn pa die reed nog met zijn eigen autootje naar de fabrikant om de spullen op te halen. Maar en daarmee werd heel veel geld verdiend.
Maar wat deden jullie precies in de jaren 10?
Ik zat toen bij Witteveen. Witteveens Modemagazijnen. Dus toen verkocht en hij. Toen werd toen zij. En toen ben ik in de raad van bestuur gekomen. We International. En dat was ook al, weet ik hoe lang geleden. En toen ben ik daar weggegaan. En toen ben ik mijn eigen bedrijfje begonnen. Twee winkeltjes, Witteveen. En dat werden toen op een gegeven moment 100. En dat heb ik weer verkocht. Ja, de jaartallen zijn mij inmiddels ontschoten. Weet
maar goed,
niet,
eigenlijk wat dit zegt is dat het altijd in beweging is.
Ja.
Toch kwamen er zelfs in deze tijd ook nieuwe namen naar de Nederlandse winkelstraat, die blijkbaar wel genoeg kansen zagen. Zo ook de Canadese retailer Hudson's Bay, die in 2017 grootse plannen had in Nederland. De toenmalig CEO van Hudson's Bay zei in april 2017 het volgende tegen BNR.
Biggest department store entry in any country of the world in the history of department stores. This year alone, we'll open 10 Hudson Bay department stores in the Netherlands, with 10 more to go for 20 in total. over 300 million euros of capital invested to build these projects. We'll have over 2,500 employees here in the Netherlands.
Ja, Kitty, hoe luister jij naar die uitspraken met de kennis van nu en het niet zo rooskleurige einde van Hudson's Bay?
Iedereen was natuurlijk helemaal excited toen, hè? Want ze presenteerden zichzelf ook als de grootste start-up en zaten in dat oude gebouw van V&D in Leiden. En daar werd alles in orde gemaakt, ook voor een groot deel met een Nederlands managementteam. En ja, zij zagen dat eigenlijk als de poort naar Europa. Hè? Nederlands publiek, kritisch, maar innovatief. Dus als we het hier kunnen, dan kunnen we het overal. Ja, en het is een groot bedrijf. Ze waren heel erg bedreven ook in het vastgoedspel. Dat Landmark-gebouw op Drokin, dat was eerst bedoeld voor Hoosman. Hè? Dat luxe warenhuis wat er niet is gekomen. Ja, het was toch heel spannend. En in zo'n geval, ik bedoel, je geeft zo'n onderneming dan het voordeel van de twijfel. Dus iedereen had daar enorme verwachtingen van. Maar heel snel bleek dat het gewoon al heel snel na introductie dat het niks werd.
Jelle, jij was bij de persconferentie van ze, waar ze bekend maakten dat ze Nederland zouden gaan veroveren. Wat zag jij toen?
Ja, we kregen een persbericht hier en ik mocht dus weer eens een keer op pad. Dat er een mededeling zou komen van Hudson's Bay. En we wisten al, het gerucht ging dat ze naar Nederland kwamen. Maar ja, even in het achterhoofd. V&D was failliet gegaan. Bijenkorf had afgeschaald, had gekozen voor de grote steden. Dus we wisten allemaal, niet dat ik nu zo'n ziener ben, maar we wisten allemaal, dit gaat hem niet worden. En ik heb van mijn vader altijd geleerd van Amerikanen kunnen arrogant zijn, maar daar zaten een Canadezen, die waren zo hautain, zo uit de hoogte. En die zeiden van, we gaan het wel doen op elke vraag van, ja, maar weet u dan dat V&D hier te zielen is gegaan? Nee. En wij gaan het wel doen en wij gaan het maken. En ik weet nog dat ik live moest in een of ander kantinezaaltje waar de broodjes werden neergezet en je hoorde allemaal glasgerinkel. Dat ik moest vertellen hoe die persconferentie ging. Maar ik vond het echt totaal debiel. Ze hadden totaal niet door wat er speelde, leek wel. En al die journalisten daar, die zeiden allemaal tegen elkaar, dit gaat hem niet worden. Nee. Iedereen wist het, behalve die directie.
Kansloos, totaal kansloos verhaal. En je moet niet vergeten dat een heel groot een grote incentive voor die mensen was, namelijk het geld wat ze kregen. Al die pandeigenaren, ik was er overigens één van. Ik met mijn partner hadden wij één pand in eigendom in Tilburg. Die hebben dus ongelooflijk geld meegegeven om het to make it work, zeg maar. Dus die, als je nou zegt, hoeveel geld hebben ze er nou zelf ingestopt? Nou, volgens mij niks. En met een hele grote mond een winkel open. Nou, op het Drokin, ik ben gaan kijken. Op het moment dat ik binnenkwam, toen wist ik al, dit gaat niet worden. Dit is gewoon.
Maar wat zag jij dan? Waardoor zag jij dat het niet zou worden?
Omdat als je dan een warenhuis bouwt, bouw dan een gezellig warenhuis. Zorg dan dat de mensen daar op een leuke manier, op een fijne manier kunnen rondstruinen, winkelen, whatever. Het was gewoon één groot koude bedoeling. Het sloeg nergens op.
Maar even, want je zegt iets interessants. Tilburg, jij was daar pandeigenaar. Mm-hmm. En kreeg jij geld of moest jij dus?
Wij moesten daar gewoon heel dik geld bij meegeven om daar om die mensen in te krijgen. Dat hebben we ook gedaan.
Maar hoeveel geld heb jij daarin geïnvesteerd?
Nou, dat doet er verder niet toe. Maar dat ging om serieus geld.
En je bent het al kwijtgeraakt dus?
Nee, want wij hebben dat pand wel verkocht. Dat kan je in het kadaster trouwens opzoeken. Maar
nou, dat gaan we dan nog even doen. Kitty?
Ja, het was niet inspirerend, maar ze hadden ook een belofte. En die belofte was dat zij door middel van social media echt contact zouden leggen met de klanten. Hè? Dat de mensen die daar werkten ook zelf via social media echt die communities zouden bouwen. En dat ze een heel snel wisselend assortiment zouden hebben, wat heel inspirationeel was. Dus dat was een belofte. En dat was, ja, ik vond dat wel mooi. Alleen er is helemaal niets van terechtgekomen.
Nee. Dus jij had nog wel een beetje.
Nou, ik wil dat dan graag. Weet je wel? Ik zag het wel. Maar ik denk, ja, het was natuurlijk. Daar zat geen enkele intimiteit in die winkels. Dat was, je kwam binnen, je had het overzicht. En dat wil je juist niet, want dan lopen mensen meteen weer weg. Maar later zie je natuurlijk verkeerde prijspunten, verkeerde merken. Maar op het moment van de introductie, ik weet nog, ik was daar ook bij, kreeg ik een rondleiding. En dat verhaal van, we gaan het heel anders doen, die retail. Ik vind dat gewoon leuk als dat geprobeerd wordt. Alleen, ja, die belofte is geen greintje van waargemaakt, helaas.
Ik kan me ook nog herinneren dat zij zich ook niet helemaal in de Nederlandse cultuur hadden verdiept. Dus dat zij ook zeiden van, we gaan geen kortingen doen. Dat vond ik ook zoiets geks.
Ja, dat is bij de Bijenkorf natuurlijk ook, het drie dwaze dagen afgeschaft. Ja.
Maar al gelijk dat ze vanaf het begin af aan, want die hebben dat inderdaad wel in het verleden gedaan, Bijenkorf. Maar dat die Canadezen zeiden, nee, gaan we allemaal niet doen en
ja, dat zou ik ook wel niet willen doen.
Dat scheelt je heel veel geld.
Ja, maar dat is natuurlijk, je ziet in Canada en de Verenigde Staten overal kortingen altijd. Hè?
Ja. Zijn er
andere buitenlandse winkelformules waar jij, Michiel, misschien wel met bijzondere interesse naar kijkt, die het wel is gelukt?
Er zijn natuurlijk de legio. Kijk even naar Inditex, Zara. Dat is helemaal een vrij jong bedrijf. Hè? Ongelooflijk hoe die dat worldwide gedaan hebben. H&M, hoe oud is H&M? Nou, het is een jonge onderneming.
En buiten de mode-industrie? Ik dacht aan Action bijvoorbeeld.
Nou, Action, opgericht in 1993 overigens, 30 jaar geleden. Ongelooflijk knap wat die mensen hebben bereikt.
Nederland, hè?
In Nederland, ja.
Ja, precies. Ja, Nederland.
Nederlands onderneming, een paar broers. Begonnen, winkeltje, goedkope spullen verkopen.
Nu 26 miljard waard.
Ja, ze zeggen het.
In 2019 besloot Michiel Witteveen het toen nog noodlijdende Blokker over te nemen. Dat zat al jaren met zichzelf in de knoop. In 2016 kwam er een nieuwe koers. Sarah Jessica Parker moest de verkopen opstuwen. Herinnert u zich deze nog?
Hi Sarah.
I am telling you, this store is a life changer. I discovered it while I was in Amsterdam. It's called Blokker.
Blokker?
Everything you need for the kitchen. They have amazing stuff. To get to my favorite Blokker, you walk down the Kinkerstraat until you get to the Bilderdijkstraat.
Poppertjes?
Ja, nieuwe look, nieuwe strategie, Michiel.
Jongen. Ja, nou, er is al heel veel over gezegd. Ik weet niet wat ik er nou verder nog aan moet toevoegen. Ik bedoel, dat was zo. De plank misslaan, zeg maar. Misser dan dat kan niet.
Goed.
De Blokker-klant heeft dat ook echt helemaal nooit begrepen. En heeft ook daar meteen Blokker mee afgestraft. En vind ik ook wel volledig terecht. Ik weet niet wat het gekost heeft. Ik weet het echt niet. Ik wil het ook niet weten.
Want, ja, het heeft ze de reputatie gekost.
30% van de omzet af.
Een nieuwe look, een nieuwe strategie, maar het mocht niet baten. De Blokker-holding verkocht alle winkels die niet Blokker heten. Laten we even luisteren naar een fragment uit 2017 met presentator Roelof Hemme en Jelle.
Maar eerst gaan we praten over Blokker, waar ze grote schoonmaak houden. Bijna alle onderdelen worden verkocht. Intertoys, Maxitoys, Xenos, Big Bazaar en Leenbakkers gaan allemaal in de etalage. Het enige waar ze mee verder gaan is Blokker zelf. Jelle Maasbach is hier, je was net bij Blokker. Je sprak de topman.
Ja, hier,
vertel.
Ja, hier in Amsterdam in Zuidoost zelf op het hoofdkantoor. Topman Casper Meijer stond daar de pest te woord. Geen zaal in een hotel, wat je vaker ziet, maar op het hoofdkantoor. En dat is wel saillant, want daar vallen veel ontslagen. In totaal gaan er 1900 banen verloren. Het is niet alleen maar een verkoop zonder gevolgen dus. En zoals je zegt, ze kiezen maar voor één merk. En dat is Blokker, aldus de topman.
We zien dat we met 7 winkelmerken in 3 markten onvoldoende vaart kunnen maken. Dat betekent dat we een keuze moeten maken. En die keuze is vandaag gevallen en die is gevallen op Blokker.
Ja, wat ik nog heel goed weet is dat ik in de kids corner werd gezet. Ik was een stukje jonger en toen zei die woordvoerder, ja, daar maar zitten stonden allemaal van die kinderfiguur achter. Dat stond me nog heel erg bij. Maar ook, ja, misschien omdat ik ouder word, dat ik wat sentimenteler word. Maar dan ga je toch terugdenken en dacht je, oh, dat was ook wel echt een iconisch bedrijf. Wat ik zei, van begin tot einde, zeg maar, al die winkels die in al je levensfases voorbij komen en die dan in één keer worden verkocht. Ik vond dat toch best wel een ding.
Een roerige periode dus. Enter Michiel Witteveen. Eind 2017 komt hij bij Blokker Holding binnen als commissaris, wordt president-commissaris en daarna zelfs interim-topman. Als de familie Blokker ook de gelijknamige winkelketen zelf in de etalage zet, moet hij de verkoop begeleiden. Maar na een jaar heeft zich nog steeds geen geschikte koper aangediend. Michiel, niemand wilde Blokker hebben en toen dacht jij, ik wil het wel.
Ja.
Hoe ging dat? Wat dacht jij? Want iedereen die verklaarde jou voor gek.
Ja, maar ik was natuurlijk ook hartstikke gek. Want het bedrijf maakte 330 miljoen verlies. Nou ja, ik kan misschien best wel veel. Maar zoveel kan ik ook van niet. Dus het was echt heel erg. Het zat heel diep onder water.
Maar waarom wilde jij het hebben?
Nou ja, ik wilde het niet zo. Het gaat niet om het hebben van iets. Hè. Het gaat erom dat je ervoor gaat zorgen dat het weer beter wordt. Want ik ga het ook niet houden. Ik zie mij alleen maar als een soort dat estafettestokje, dat heb ik nu in mijn hand en dat ga ik weer doorgeven.
Je past op de winkel.
Ik mag erop passen. En dat is hetzelfde als een hele mooi, duur, oud schip. Weet je, je bent geen eigenaar van het schip. Je mag erop passen. En dat doe ik dus ook voor Blokker.
Maar dan nog moet je wel een idee hebben van waar je naartoe wil. Hè? Je moet er geloof in hebben. Je moet er vertrouwen in hebben dat je het weer op de rit krijgt. Ja. Wat was dat dan?
Nou ja, je ziet natuurlijk, omdat ik daar interim zat, zie je wel een aantal dingen gebeuren waarvan je denkt, nou jongens, dat kan echt beter. En dat moet ook met de hele harde hand, moet daar het mes in. En dat was, onder de familie Blokker was dat gewoon niet mogelijk.
En wat was dat dan?
Nou, er zijn, ja, weet je, je moet eigenlijk alles aanpakken. Hè. Enorme kostcutting. Om het even een idee te geven, op het hoofdkantoor van Blokker, er zaten geloof ik iets van 400 man, er zitten nu nog 130 man. En er moest echt gewoon hard worden ingegrepen. En harde keuzes maken. Ja, en dan is de zeg maar de legacy die erachter zit, zo'n familieverhaal, waar de familie zelf onderling ook al nog niet helemaal met elkaar eens was. Ja, dat gaat gewoon niet werken.
Nee. Dus jij zag potentie. Je zag in ieder geval hoe het beter kon. Het verhaal gaat dat jij daar 1 euro voor hebt betaald en een bruidsschat hebt meegekregen.
Dat verhaal, dat klopt.
En hoeveel kreeg jij dan mee?
Nou, dat verhaal, dat heb je ook heel veel kunnen lezen. Ik heb daar nooit een uitspraak over gedaan, ga ik nu ook niet doen.
Nee.
Maar dat was niet voldoende.
Nee, dus je hebt er heel veel eigen geld nog ingestopt.
Nou, ik heb er wel eigen geld ingestopt. Dat veel of weinig is, dat is afhankelijk van je eigen portemonnee natuurlijk. Maar het ging er met heel veel geld ook weer uit. Want iedereen denkt van, jongens, bruidsschatten en dat is allemaal fantastisch. Maar wij verloren 30 miljoen per maand. Zo hard ging het.
Wat jij voor ogen had met Blokker, is het gelukt om dat te realiseren?
Ja.
Wat was het idee? Wat was
nou,
het
idee was om Blokker weer levensvatbaar te maken. En nogmaals, dat doe ik niet zelf. Hè. Dat is natuurlijk een heel team van mensen. Er werken 5000 man met Blokker, die er met elkaar. Je moet eerst zorgen dat iedereen er weer in gelooft. Nou, dat was al een enorme klus. Want de consument die geloofde er niet meer in. En daardoor de mensen die op de vloer stonden, die geloven er ook niet meer in. Want die kregen elke dag mensen in de winkel van, joh, dat jullie nog open zijn. Weet je wel, ja. Dus iedereen dacht, ja, dit gaat helemaal niet goed. En er werd de ene topman naar de andere moest het veld ruimen. Dus eerst het geloof terugbrengen. En dat hebben we denk ik wel heel goed gedaan. Elke week filmpje naar de mensen toe. Vragen kunnen stellen aan mijzelf. Van wat kunnen we beter doen? Weet je, echt gewoon proberen interactief met die mensen om te gaan. En er zit ook nu een hartstikke goed managementteam. Onder leiding van Janine Holscher. Doet ze echt heel goed.
Kitty, hoe kijk jij naar een winkelketen als Blokker? Toch wel een beetje het vaste meubilair van de Nederlandse winkelstraat, ja. Hè?
Nou ja, wat Michiel al zei. Ik vind overigens dat hij zichzelf tekort doet. Hè. Je past niet op de winkel. Je hebt een schip wat ten onder ging. Hè. Want niemand geloofde er inderdaad meer in. En dan krijg je zo'n ja, bergafwaarts effect. En dan is er op een gegeven moment ook geen redder meer aan. Dat je het lef hebt gehad om dat op te nemen en dat om te draaien. Dat is ontzettend knap. En ik denk Blokker is altijd een vaste waarde geweest. En voegt ook zeker waarde toe voor een groot deel van de Nederlandse kopers. Nog steeds. En dat, natuurlijk in een heel ander concurrentieveld. Want daar moeten we ook eerlijk in zijn. Maar ja. Daar zit dan toch ook innovatie in. Hè? Zoals met dat lokale bezorgen met die fietscouriers. En toch ook het aanpassen aan nieuwe dingen. Dus ik denk dat het heel goed is dat Blokker er nog is en springlevend is. En dat het niet makkelijk is. En het is echt een huzarenstukje geweest. Tot nu toe, vind ik wel.
De winkelstraat verkeert dus al in de nodige problemen als de sector ook nog eens extra hard wordt geraakt door de coronacrisis. Winkels door het hele land investeren in sanitizers, schermen, looproutes en moeten uiteindelijk hun deuren sluiten. Meerdere malen. En dat zorgt voor een versnelde verschuiving naar online. Ook onder een consumentengroep van wie we het niet direct hadden verwacht.
Ja, de coronacrisis slaat kraters in ons winkellandschap. Want aankomend jaar staat bijna 1 op de 5 winkels leeg in de middelgrote steden. Verwacht vastgoedadviseur Colliers. En de reden is, ouderen kopen sinds de corona-uitbraak steeds vaker online. En gaan dus niet meer de stad in hobbelend. Lekker om daar bij een fysieke winkel te kopen.
Ouderen kochten al heel veel online, hè? Reizen. Verzekeringen. Dus dat waren echt veel 65-plussers. Alleen die vonden het nog wel leuk om naar de winkel te gaan. En nu kon dat niet meer. En achteraf gezien denk ik dat daar toch echt ook verkeerde beslissingen zijn genomen over winkelsluitingen. Heel klein aandeel van de besmettingen is maar in de winkels. Geeft daar zijn oorzaak. En ook dat playing field wat volkomen werd omvergeworpen. Supermarkten die is hun schuld niet. Hè? Ik bedoel, het is zo besloten door de politiek. Maar dat heeft enorme klappen uitgedeeld. Waarvan je achteraf zeker kunt zeggen, ja, dat had echt anders gekund.
Ja, Klopt. Maar goed, dan ga je weer achteraf precies. Zitten jammeren. Dan kan nog een tijdje doorjammeren, hoor. Wat daar allemaal is gebeurd, dat kent ze weer gaan niet. We zijn 4 maanden dicht geweest. 10.000 man die wel op de payroll staan. En dan kan je wel zeggen, er is een vergoeding. Nou, die vergoeding die was bij ons in het totaal concern was 11 miljoen. Maar onze loonkosten waren 64 miljoen. Weet je, je hebt gewoon geen inkomsten.
Nee, het heeft voor hele zware klappen gezorgd. Maar er was nog, Kitty, iets anders gaande. Iets buiten dat online kopen om. Een hernieuwde waardering voor de zelfstandig winkelier. Support your local. Is de liefde voor grote ketens toen ook bekoeld? Is dat een ander effect van de coronacrisis?
Ja, ik denk dat het iets anders ligt. Wat je ziet is dat die lokale winkelgebieden, die hebben een enorme opleving gekregen door corona. Tot grote verrassing van iedereen. Hè? Want de voorspellingen waren over een aantal jaren zijn er nog, noem maar wat, 15 tot 25 winkelgebieden. In de grote steden, grote gebieden. En de rest, ja, daar zal niet veel meer zijn dan misschien een supermarktje met nog wat eromheen. En door die beperkte mobiliteit hebben die lokale winkelgebieden enorme opleving gekregen. En ook die zelfstandige ondernemers die daar gevestigd zijn. En dat ging natuurlijk ook ten koste van de keten. En dan is het niet zozeer dat de liefde voor de ketens bekoelt, maar meer dat de liefde voor de andere winkels sterk oplaait. En dat die ook ineens een goed alternatief blijken voor die ketens.
Wat heb jij daarvan gemerkt, Michiel?
Ja, nou, kijk, door de komst van het internet zijn we, door de hele dus versnelde komst van het kopen op het internet, zijn we allemaal dingen gaan bedenken om die consument aan ons te kunnen blijven binden. Ik denk dat we dat best wel goed gedaan hebben. Ik denk dat als je gaat kijken naar de toekomst, dat de winnaars die zijn degene met het netwerk. Want kopen op het internet is hartstikke leuk, maar het brengen van de spullen bij mensen thuis, dat gaat niemand betalen. Dat is gewoon een heilloze weg. Dat is allemaal wel gefund in het verleden door private equity, maar die hebben nu zijn erachter gekomen dat niemand kan daar geld verdienen. Als je een netwerk hebt die laat de mensen de spullen thuis thuis bestellen, maar ophalen in de winkel, dan heb je gewoon een levensvatbaar, duurzaam winkelmodel. Daar gaan we naartoe. En dat geldt voor dat geldt dus ook voor Blokker. En dat geldt voor nou een ieder. En iedereen die kan zorgen dat ze goed bereikbaar zijn in welke winkelstraat dan ook. En dan kunnen ze lekker allemaal op het internet gaan bestellen. Hartstikke leuk. Even zelf ophalen. Met de fiets. Graag.
En die liefde die opgebloeid is voor de lokale winkelier, de zelfstandige. Heb je daar nog iets van teruggezien bij de ketens die jullie hebben?
Nee.
Niets
nou, lokale
gemeen.
Winkelier. Nou ja, weet je, ik gun de lokale winkelier alles. Ik ga er zelf ook heen. Ik koop er zelf, want ik ben een enorm voorstander van de lokale winkelier. Maar iedereen heeft het nu moeilijk. Hè? Het enige voordeel van de lokale winkelier is dat hij zelf waarschijnlijk niet op de payroll staat. Maar zijn vrouw die werkt er en de kinderen. Maar en waarschijnlijk is het pand ook van hemzelf, van die winkelier. Dus dan heeft hij het nog goed. Maar op het moment dat je iets huurt en je hebt personeel, nou, dan wordt het echt een heel erg moeilijk spelletje, hoor.
Ja, en dat pand in eigendom, dat is natuurlijk ook veel minder waard dan het vroeger was. Want alle winkelvastgoed is minder waard. Dat voelen zij natuurlijk ook. En even los nog van alle inkoop en andere voordelen die ze niet hebben, efficiëntie die ze missen.
De coronacrisis ligt inmiddels achter ons en voorzichtig zien we winkelende klanten dan ook terugkeren naar de winkelstraat. Ed van der Weert, de topman van A.S. Watson Benelux, het bedrijf achter onder andere Kruidvat, was afgelopen april te gast bij BNR Zaken doen.
Wij dachten, en heel veel retailers dachten, dat toen COVID uitbrak, winkels dicht waren, moeilijk was om naar een winkel te gaan, met een mandje, zoveel mensen per winkel. Nou, je hebt alles natuurlijk meegemaakt, ook als consument. Dat heel veel klanten online zouden ontdekken en daar zouden blijven. Want ja, dat was toch wel gemak. En eigenlijk is online toch wel een beetje, moet je aan wennen. En tot onze grote verrassing, en tot van heel veel retailers, inclusief de pure players. En dan bedoel ik even bedrijven als Bol en Amazon, dat soort bedrijven, zijn klanten massaal teruggegaan naar de winkelstraat. Nou, dat zie je als je door de stad loopt. Het is hartstikke druk, dat zien we ook in onze winkels. Dus blijkbaar, en gelukkig maar, is winkelen heel erg belangrijk om te doen.
Massaal, Ed. Dat vind ik nog wel meevallen. Ik zie wel dat wij bij Blokker nog steeds elke week 1,5 miljoen bezoekers hebben ze in de winkel. Dat is wel weer redelijk op het oude niveau. Nog niet helemaal trouwens. Maar echt massaal van jongens, het worden er 2 miljoen, heb ik nog niet gezien, hoor. Misschien bij Ed, maar bij ons niet.
En dat geldt ook voor Intertoys en voor BCC en Miniso.
Ja. Het is allemaal beter geworden. Het is, als je dicht bent, dan is alles beter als je open bent. Maar massaal in de winkelstraat, nee.
Kitty, die vlucht naar online, hè, is die blijvend? Of gaan we inderdaad gewoon weer terug naar die winkelstraat?
Ja, we doen allebei, hè. Dus we hebben als het ware in die COVID-tijd echt geleerd met z'n allen dat het heel veel voordelen zit aan online kopen. Het is makkelijk. Je krijgt natuurlijk heel veel gratis thuisbezorgd. Dat gratis retouren is een ander verhaal. En voor sommige gelegenheden, sommige type aankopen wil je dat ook. En voor anderen wil je dat niet. En ja, we doen het allemaal. En dus het is niet massaal terug naar de winkelstraat. Maar het is ook niet massaal blijven of hele sterke doorgroei op online. Het is de integratie van die twee.
We gaan vooruitblikken, want we hebben teruggeblikt op de afgelopen 25 jaar. Laten we even vooruitkijken. Kitty, hoe ziet onze winkelstraat er... laten we datzelfde jaartal gebruiken. Laten we gebruiken 25 jaar. Hoe ziet de Nederlandse winkelstraat er over 25 jaar
Over 25 jaar? Oh, dat is dus echt koffiedik kijken. Maar ik wil wel een poging doen. Wat je ziet is dat er toch een aantal technologische ontwikkelingen zijn. Hè? Kijk, wat we nu online doen, het is allemaal heel schraal. Het is tweedimensionaal, op een schermpje, je hoort wat, maar je ziet wat. Maar veel meer kun je niet doen. En er is natuurlijk heel veel gaande met meer immersieve technologieën. Hè. De metaverse is natuurlijk een heel sneu voorbeeld op dit moment daarvan. Maar dat gaat zich natuurlijk de komende 10, 25 jaar sterk doorzetten. Dus ik heb wel het idee dat daar online veel meer mogelijkheden gaan ontstaan. En dat die technologie ook in die winkels veel meer gaat betekenen. Dus dat het mogelijk is om een veel betere integratie nog van online-offline te krijgen. Inspirationele functie in winkels zal sterk toenemen. Maar tegelijkertijd blijft convenience, gemak, blijft heel belangrijk. Personalisatie, hè, individueel benaderen, dat gaat ook sterk toenemen. Dus het is toch veel data gedreven en technologie gedreven. Dat gaan we op alle punten in het winkellandschap terugzien.
Die winkelstraat die blijft dus toch?
Ja, natuurlijk hebben we dan nog een winkelstraat. Dat denk ik wel. Ja.
Nou, ik denk het ook. Ik denk het echt wel.
Hoe zie jij de toekomst?
Nou, ik ben het echt helemaal met Kitty eens. Het hele data-driven manier van denken, dat wordt heel erg, dat wordt steeds belangrijker. Maar ik hoop, dat hoop ik echt, dat de consument zich wat meer bewust gaat worden van wat hij aan het doen is. Want dat tomeloos maar achter die buis zitten en spullen bestellen en laten bezorgen, daar moeten we echt met z'n allen vanaf. Daar moeten we echt van. Als we nou duurzaam willen denken in. Want dat, ik denk dat duurzaamheid een ongelooflijk belangrijke factor gaat worden de komende 25 jaar. En dat kunnen we alleen maar doen als we daar zelf mee beginnen als consument. En dat betekent dat we gewoon dingen moeten doen ervoor. En niet maar gewoon lui in de stoel zitten en zorgen dat iemand met een busje de spullen kon brengen. Dat gaat echt veranderen.
Ja, duurzaamheid betekent ook gewoon minder spullen kopen.
Ontspullen, zo heet dat. Ja, minder spullen kopen. Minder spullen
maar
die.
Dat is geen goed nieuws voor de Mirage Retail Group.
Jawel, want je moet namelijk spullen verkopen die ertoe doen.
En die langer meegaan.
Die kwalitatief goed zijn. En dat zal niet de goedkoopste producten zijn, maar dat moet goede spullen. En die moeten. Dat kan je doen omdat je goed personeel hebt die dat ook kunnen verkopen. En die kunnen ook gewoon duidelijk advies geven. Daar geloof ik in. En dat zeg maar zooi verkopen, wat ook nog, ik ga het geen namen noemen, maar we kunnen allemaal wel eens een beetje bedenken wat het is. Daar moet het vanaf. Dus ontspullen is belangrijk.
Jelle, jij bent inmiddels presentator van een dagelijks beursprogramma op BNR. Hoe doen de beursgenoteerde retailbedrijven het eigenlijk?
Ja, wisselend. Inditex werd net aangehaald. Dat is natuurlijk echt een Spaanse succesverhaal. Dat is echt een cash cow. H&M doet het wat minder. Ja, het bekendste retailbedrijf hier beursgenoteerd is natuurlijk Ahold Delhaize. En de grap daarvan is dat ze een parel in bezit hebben, bol.com. Maar die durven ze elke keer maar niet naar de beurs te brengen, omdat ze bang zijn dat het veel minder waard is dan ze denken. Dus een beetje met wisselend succes. Ahold Delhaize deed het heel goed in coronatijd, nu een stuk minder. Dus het is een beetje met wisselend succes. Alleen er is natuurlijk één bedrijf wat eigenlijk naar de beurs zou moeten. En dat hebben we ook al besproken, dat is Action. Misschien wel het bedrijf wat Michiel net niet wilde noemen. Maar dat is natuurlijk een potentieel beursbedrijf die nu al bijna evenveel waard is als Ahold. Het is nu 26 miljard euro waard. Maar ja, De vraag is of ze komen en vooral dan wanneer.
Michiel, over de beurs gesproken. Er waren plannen om Blokker naar de beurs te brengen, maar daar zagen jullie vanaf. Dus wat is jouw gevoel daar nu bij? Dat het niet is gelukt?
Nou, het is niet gelukt. Jammer.
Jammer?
Ja, jammer.
Heb je er nog wel eens buikpijn van?
Nee. Nee hoor. Kijk, je neemt besluiten, goede, slechte. Soms zit het mee, soms niet. Ja, het kan gebeuren. Klaar.
Ja, maar ik kan me voorstellen dat je ook bij het nemen van het besluit wat je nu hebt genomen om Mirage te ontmantelen, dat je er wel aan hebt teruggedacht. Van, god, dat had ook heel anders kunnen gaan.
Ja, maar dat terugkijken, daar ben ik niet zo goed in. Dat doe ik niet. Ik kijk vooruit.
Daarover gesproken, wat ga je doen?
Dat is ook een hele goede vraag. Weet ik nog niet. Ik geloof dat 24 april mijn laatste werkdag is. En dan 25 april val ik misschien een heel diep gat. Ik weet het niet.
Maar nee,
ik ga met mijn vrouw
datum.
Heerlijk op vakantie. En we zien wel. Er maar komen altijd wel dingen op je pad.
Je hebt een datum al. 24 april.
Ja, want dan bestaat de groep precies 5 jaar.
En dat is ook je afscheidsfeestje meteen.
We gaan het geen feestje vieren. En gewoon iedereen een hand geven en klaar.
Maar kan ik daaruit concluderen dat je werk er dan ook op zit? Dus dat al die merken dan ook weer onder de pannen zijn ergens?
Nee hoor, nee. Dan is mijn werk nog wel gedaan. Maar dan is de management teams die er allemaal nog dan hopelijk nog zitten, die hebben dan nog best wel een behoorlijke taak voor de boeg. En dat moet die gaan gewoon verder.
Ja, maar je zei net, ik beloof... dat Blokker weer in goede handen terechtkomt. Maar ja, je bent weg op 25
nee,
april.
Nee, ik blijf wel de aandeelhouder. Ik ben de grootste aandeelhouder. Dus ik ben betrokken aandeelhouder, zo moet je het zien. Ik word ook geen commissaris, ik ben niks. Maar ik ben betrokken aandeelhouder.
Die de besluiten neemt uiteindelijk?
Nee, want ik denk dat het management, en zoals nu ook werkt trouwens, kan je vragen aan Janine. Die doet gewoon hun ding. Hè? Ze maken met elkaar afspraken over wat gaat het budget worden, hoe gaan we het aanpakken, enzovoort, enzovoort. En dat gaan ze gewoon uitvoeren. En als er nou echt heel erg van wordt afgeweken, dan komen ze wel eens een keer lang, wat vind je ervan? Maar ik ga me niet meer daarmee bemoeien, nee. Nee, maar dat hoeft ook niet, want er zitten daar hele capabele mensen. Zeer capabel.
Ben je ooit nog te verleiden om een nieuwe winkelketen te gaan redden?
Zeg nooit, nooit. Maar ik denk niet dat ik daar thuis heel erg de handen voor elkaar krijg, zou ik maar zeggen.
Ja, maar het is geen nee.
Natuurlijk, nee bestaat niet.
Ik ben Annette van Soest en je luisterde naar een speciale eenmalige aflevering van Hoge Bomen. De metamorfose van de Nederlandse winkelstraat. Je hoorde Jelle Maasbach, beurs- en economiecommentator bij BNR. Michiel Witteveen, topman van de Mirage Retail Group. En Kitty Koelemeijer, hoogleraar marketing en retail bij de Nijrode Business Universiteit. Luister ook de aflevering over de Brexit, de prijs van soevereiniteit. Of de aflevering over de val van het kabinet Balken en de Vier. Je vindt ze allemaal in je podcast-app.
Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.